Heel fijn om weer eens hier in uw midden te mogen zijn. Dat is weer een tijdje geleden. Maar ik ben altijd heel blij om hier weer te mogen zijn. Toch een beetje thuiskomen. Vind ik heel fijn. De betrokkenheid van de gemeente ook bij mijn inzegening. Dat heb ik enorm gewaardeerd. En ook mijn gemeente in België had enorme waardering daarvoor. En ook onze dank daarvoor. We gaan het vanmorgen hebben over het vinden van rust. In de Bijbel wordt er gesproken over dat Jezus ons rust aanbiedt. Ik wil met u vanmorgen stilstaan bij, ja, hoe vinden we dat? Voor we gaan lezen, wil ik eerst... Ik heb even wat muziek erbij. Ik wil deze dienst voortzetten met gebed. Laten we bidden. Nou, Heer, we willen... U danken. Danken voor wie u bent, Heer. Dank u dat u ook ons als gemeente zo te samen brengt. We willen vanmorgen stilstaan, Heer, bij het vinden van rust. En we willen u vragen, Heer, om ons te helpen bij het vinden van de rust die u wilt bieden, Heer. Dat we ook openstaan, Heer, om te ontvangen wat u wilt schenken, Heer. Heer, u wilt toch zo met ons zijn, Heer, met mij, wanneer ik het woord doorgeef met de gemeente bij het ontvangen, Heer, en dat het vooral... Ook uw woord mag zijn, Heer. Dat ik niet dingen doorgeef van mezelf, Heer. Maar dat uw woord mag zijn, Heer. En dat dat ook in het hart mag worden ontvangen. En dat iets mag teweeg brengen in ons leven, Heer. Want dat is de kracht van uw woord. Dat het dingen kan veranderen in ons leven, Heer. Heer wil zo vanmorgen met ons zijn, Heer. Wil ons ook tot een zegen maken, Heer, voor elkaar. Dat we ook zo als gemeente functioneren, Heer. Dat een ieder zo een zegen is voor de mensen om me heen, Heer. En dat we zo tezamen mogen groeien naar het beeld van uw Zoon. Dat zo vanmorgen met ons zijn. Amen. Zoals ik al zei, het onderwerp van morgen is het vinden van rust. Ik wil met u over dat onderwerp gaan nadenken. Naar aanleiding van de schriftlezing uit Matthäus 11, van 16 tot en met 30. Matthäus 11. Van 16 tot en met 30. En ik lees u voor uit de MBG. Matthäus 11, van 16 tot en met 30. Strafrede tegen de tijdgenoten. Doch waarmede zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen die op de markt zitten en de anderen toeroepen. Wij hebben voor u op de fluit gespeeld, maar gij hebt niet gedanst. Wij hebben klaagliederen gezongen, maar gij hebt geen misbaar gemaakt. Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende. En zij zeggen, hij heeft een boze geest. De Zoon des Mensen is gekomen, wel etende. En drinkende. En zij zeggen, zie, een wraatzuchtig mens en een wijndrinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken. Toen begon hij de steden, waarin de meeste krachten door hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazim. Wee u, Bethsaida. Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. En gij, Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Want indien in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot op de dag van heden. Maar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. Te dien tijde hief Jezus aan en zeide, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kindekens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn me overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. En zalig zij die Gods woord horen en hun hart bewaren. Voordat ik de overdenking doorgeef, wil ik toch graag met u zingen. Opwekking 429. God wijst mij een weg. Jullie kunnen gaan zitten. De bekendste tekst uit dit gedeelte is natuurlijk: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik denk dat het een tekst is die vandaag de dag ook mensen buiten de christelijke wereld, buiten de kerk, zal aanspreken. Want we leven in een tijd van stress. Een tijd waarin alles steeds sneller moet, er steeds meer druk op mensen komt om te presteren. Toen ik nog klein was, toen hoorde je voor het eerst over mensen die overspannen waren. Als je dan als kind vroeg van wat is dat dan? Ja, dan wisten je ouders dat nauwelijks uit te leggen. Dat was een beetje vaag allemaal. Het klonk allemaal een beetje als aanstellerij. He? Vandaag de dag denk ik dat we weten dat zoiets heel serieus is. He? Overspannen zijn, depressief zijn. Ja, het heeft alles te maken ook met de tijd waarin we leven. Natuurlijk, ook vroeger kwamen zulke dingen voor. Maar vandaag de dag zie je dat het steeds meer voorkomt. De druk wordt steeds groter op mensen. He? We werken minder uren, maar we moeten per uur veel meer doen. En er is veel meer stress in ons leven. Ik ben zelf ook godsdienstleraar. En een van de meisjes, 14 jaar, zat goede cijfers. Ik was bij de rapportvergadering. En ik dacht van nou, alles is oké, ze heeft alles voldoende. Toen hoor ik een van de leraren nog zeggen van ja, ze is wel wat lui. En toen had ik zoiets van, joh, laat haar kind zijn, ze is 14 jaar. Laat haar ook genieten van het leven. Maar ja, het lijkt wel alsof er steeds meer druk komt op alles. Hè? Steeds meer stress. En dus zal die boodschap van rust, van Jezus die rust aanbiedt, ook mensen buiten de kerk wel aanspreken. Maar weet u, het is toch een beetje bijzonder. Ik weet niet of u dat opgevallen is. Maar dat de vers 25. Ik zal het nog een keer lezen. Ten dien tijde hief Jezus aan en zeide: ik dank u, Vader, koning des hemels en der aarde. En dan komt het. Dat gij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt. Vind je dat niet raar? Jezus dankt God dat bepaalde dingen verborgen zijn. En dan denk je bij jezelf, ja, maar het is toch de bedoeling dat iedereen het hoort? Waarom wil God dan bepaalde dingen verbergen? Wat is dat voor raars? Maar laten we allereerst even stilstaan bij deze dingen. Het slaat op het voorafgaande gedeelte, waarin Jezus verwijten maakt aan steden dat ze zich niet bekeerd hebben. Het heeft dus alles te maken met wie Jezus is, als heiland, als zaligmaker. En het is eigenlijk ja, heel raar. Jezus spreekt, en je zou zeggen van, dan wil ik toch dat mensen dat begrijpen en dat ze het verstaan. Elders in de Bijbel staat ook, even opzoeken, in 1 Timotheus 2, van 3 tot 4, staat: dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En dan hier in dit stukje lezen we dat Jezus God dankt dat bepaalde dingen verborgen zijn voor wijzen en verstandigen. Nou, hoe kunnen we dat met elkaar verenigen? Dat is niet zo heel moeilijk. Gods boodschap is namelijk wel voor iedereen, maar niet voor elke houding. Niet elke houding is acceptabel voor God. En hier, die wijzen en verstandigen, het is sarcastisch. Het zijn wijzen en verstandigen in eigen ogen. En voor die mensen verbergt God dingen. En ook wij, als we Jezus Christus hebben aangenomen, kunnen de rust die Jezus wil aanbieden, ja, missen. Als wij in bepaalde opzichten denken dat wij wijs en verstandig zijn. Dat wij, ja, niet in vertrouwen op God hoeven te leven. Er wordt hier een contrast gemaakt tussen de wijzen en verstandigen aan de ene kant. En de kindekes, voor wie het wel geopenbaard is. Ik wil vanmorgen met u kijken naar een aantal zaken die het verschil maken tussen de wijzen en verstandigen hier zo en de kindertjes. Het eerste punt waar ik bij stil wil staan met u, is vertrouwen. Dat is een cruciaal verschil tussen mensen die zichzelf als wijs en verstandig beschouwen en kindertjes. Kinderen vertrouwen hun ouders. En dat is een cruciaal element in het vinden van de rust die Jezus u en mij wil bieden. Hebben wij vertrouwen in hem? Als we namelijk dat vertrouwen niet hebben, dan zullen we ook zijn rust nooit ervaren. En ik heb zelf, ja, ook iets mogen ervaren van hoe belangrijk rust is. Toen ik uit Guam terugkwam, heb ik daar heel veel problemen mee gehad. Op Guam had ik mijn eigen huis. En ik was deel van de leiding van de school. Ik zat bij de vergaderingen. En ik had de sleutel van alle gebouwen op het terrein. Er werd mij gevraagd om planning te maken voor de toekomst, voor de uitbreiding van de school. En ik voelde me gewaardeerd. Ik was iemand. Ik kwam terug in Nederland. En ik had niet de financiële middelen om een eigen huis te hebben. Dus ik moest weer bij mijn ouders gaan wonen. En in plaats van iemand die deel was van de leiding van de school, was ik weer gewoon student. En na een aantal maanden kreeg ik enorme last van mijn keel. Alsof iemand mijn keel dichtkneep. Dan ben ik echt op moeten gaan zoeken van, ja, wat is dat? Weet je, dan ben je echt op zoek naar rust. En dan vraag je ook af van, ja, waar is dat? Hoe kan het dat ik geen rust heb in mijn leven? Ik ken Jezus toch? En dan moet je ook een stuk zelfonderzoek doen. En dat is waar ik vanmorgen u toe wil uitdagen. Als u geen rust hebt in uw leven. Als u die rust die Jezus u aanbiedt, niet ervaart in uw leven. Wellicht dat de preek van vanmorgen u kan helpen om ook eens naar uzelf te kijken. Of er misschien dingen in uw leven zijn waarmee u dat aanbod van rust blokkeert. En het eerste punt waar ik dus met u bij stil wil staan, is vertrouwen. Vertrouwen is absoluut noodzakelijk. Ik wil met u kijken naar het leven van David. Ik heb dit al eens bij een andere preek eerder genoemd. Maar als je dus kijkt naar Psalm 23, de goede herder. Als je leest wat David daar allemaal zegt. Hij zegt onder andere, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederig in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Jezus spreekt hier van overvloed, van voorspoed. David spreekt hier van voorspoed, van overvloed en ja, ook van rust. En hij eindigt deze psalm met te zeggen, ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En nou gaan we kijken naar het leven van David. David is jarenlang achtervolgd door Saul. David, waar heb je het over? Heil en goede tierenheid volgen je al de dagen van je leven? Je bent jarenlang achterna gezeten. Wat voor rust was daarin? Als we dan verder kijken naar het leven van David. Op een gegeven moment, hij had meerdere vrouwen. En dus ook kinderen van al die vrouwen. Op een gegeven moment, een van zijn zoons verkracht een van zijn dochters. Dat zal wat teweeg hebben gebracht. Vervolgens nam de volle broer van deze zus, van deze dochter, wraak door die andere zoon te doden. En daarna vluchtte hij. Hoop aan de hand in zijn familie. Die zoon, Absalom, keert uiteindelijk terug en komt later in opstand tegen David. Wil David doden om koning te worden in zijn plaats. Weet u, als je dat allemaal leest en op je in laat werken, dan denk je eigenlijk bij jezelf van David, waar heb je het over? Wanneer je zegt, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ja, beter kunnen zeggen, ja, ellende en kwaad hebben mij gevolgd al mijn leven. Maar nee, David had vertrouwen in God. En hij kon als het ware door zijn vertrouwen over de problemen heen kijken. Dat is in de voordienst ook al gezegd. Hij kon door het vertrouwen wat hij had in God over de problemen heen kijken. En hij wist, ik ben veilig in Gods hand. En weet u, als je die houding hebt, dan kun je rust vinden. Want dan is het niet meer zo afhankelijk van omstandigheden. Nee, dan vind je rust in het feit dat je weet van, ik ben veilig in Gods hand. Ik zelf ben in Papua Nieuw-Guinea geweest. Ik moest op een gegeven moment naar een afgelegen zendingstation, Angugunak. En ik had met behulp van iemand had ik een plek gevonden waar ze vrachtwagentjes vandaan stuurden naar het binnenland toe. En die bevoorraden hele kleine winkeltjes daar. Je had van die kleine winkeltjes, daar stond een mannetje gewoon in een heel klein hokje. En hij kon zich simpelweg door om te draaien alles pakken wat in zijn winkeltje stond. En dat soort winkeltjes had je in elk dorpje. En die vrachtwagen die reed dan heel ver de jungle in om al die kleine winkeltjes te bevoorraden met allerlei dingen. En ik mocht meerijden. Ik hoor het de eigenaar nog zeggen van niemand meer meenemen, want je bent te zwaar beladen. En we reden naar het park toe en 20 mensen klommen boven op de vrachtwagen. Nou, we hebben het geweten, we hebben 7 keer een lekker band gehad. En dat ging enige tijd goed. Je had 1 reserveband en je had dubbele achterbanden. Dus dan op een gegeven moment had je een 2e lekke band. Nou, dan haalden ze de lekke band eraf. En dan reden we door met 1 achterband in plaats van 2 achterbanden achter. Maar op een gegeven moment was het over. We hadden zoveel lekke banden. Nou ja, toen gingen de chauffeur en nog een medewerker. Die gingen rollend met een lekke band lopend naar het volgende dorp. Om te kijken of die daar kon gemaakt worden. Uren stilgestaan. Nou ja, papa's die hadden daar geen probleem mee. Ik als westeling was iets minder tevreden. Maar die papa's die zaten daar heerlijk relaxed bij. En het maakte dus allemaal niks uit. Hoe dan ook. We hebben heel wat meegemaakt die reis. We hebben vastgestaan in de modder. Urenlang. En op een gegeven moment reden we. En ik was half slaperig. Want we waren al heel lang onderweg. En ik kijk zo de kant op. En ik zie dat hij de spiegel naar binnen klapt. Omdat we langs een wand reden. En ik draai me de andere kant op en ik keek het raam uit. En er was ongeveer zo'n stukje over tussen de band van de vrachtwagen. En waar het heel stijl naar beneden begon te gaan. Ik heb snel mijn hoofd weer naar binnen getrokken. Doorgereden. We zijn door een rivier gereden. De brug was al jaren geleden weggeslagen. En het uiteindelijk duurde de hele reis 24 uur voordat ik er eindelijk was. En ik heb daar 3 weken gewerkt. En ik had eigenlijk niet zoveel trek om opnieuw via een vrachtwagentje terug te gaan. Maar er was er ook een klein landingsveldje waar de MIF, de Mission Aviation Fellowship, die kwam daar, ik geloof wekelijks, dat er een vliegtuigje langs kwam. En ik had een ticket gekocht voor dat vliegtuigje. En op de dag, het vliegtuigje was geland en ik liep erheen en ik denk van alle mensen, dat is het oudste vliegtuig dat ik ooit gezien heb. Alles was versleten eraan. Ik stapte in. En ook binnen, het was ook echt versleten. De stoelen waren versleten, helemaal door. En ik ging zitten en ik wilde een gordel vastdoen, maar dat ging niet. Dus ik heb er maar een knoop in gelegd. En dacht wel een beetje bij mezelf van waar ben ik nu aan begonnen. Maar ja, de gedachte aan de vrachtwagen, die hield me toch in het vliegtuigje. Dus uiteindelijk vlogen we weg. En dan onderweg, ik dacht dat we in 1 keer naar Wewak zouden vliegen, naar de stad waar ik naartoe moest. Maar op een gegeven moment begon die een draai te maken. Ik zag op een heuvel een groene strook. En jawel, we moesten op die heuvel landen. En hij landde als het ware halverwege de heuvel. En dan reed hij zo uit naar boven toe. Ik weet niet precies hoe ik er heb gezeten in het vliegtuigje. Maar volgens mij had ik mijn ogen dicht van, dat kan niet goed gaan. Weet u? We moesten allemaal uitstappen. En we moesten het vliegtuig optillen en omdraaien. Het was maar een heel klein vliegtuigje. En dan reed je zo de heuvel weer af. Vloog je weer verder. En ja, af en toe had ik wel iets bij mezelf van waar ben ik aan begonnen. Maar weet u, ik zei op een gegeven moment ook tegen mezelf van, het is niet anders. En ik vertrouw. Ik vertrouw erop dat het allemaal goed komt. En als het niet goed komt, ik ben veilig in Gods hand. En weet u, dat heeft niet ervoor gezorgd dat vliegtuigje bleef vliegen. Maar het zorgde er wel voor dat ik kon genieten van de vlucht. En wanneer u weet dat u veilig bent in Jezus' hand, dan mag u genieten van uw leven. Ondanks alles. Want uiteindelijk bent u veilig in Gods hand. Dat is de kracht van vertrouwen. Wanneer wij echt vertrouwen op God, echt vertrouwen op Jezus Christus, dan kan het ons een stuk rust geven die we nergens anders kunnen vinden. En het is niet hol, want als we hem kennen, dan zijn we ook echt uiteindelijk veilig in zijn hand. Tweede punt. Dus het eerste is vertrouwen. Even kijken hoor. Vertrouwen. Het tweede punt haal ik wat meer uit het einde van de tekst. In vers 29. Ik lees wel even vanaf 28. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leer van mij. En hier komt het. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hier haakt de twee volgende punten uit. Zachtmoedigheid. Ook van groot belang als wij rust willen vinden. Nou, zachtmoedigheid, daar kun je een hele preek over houden, want dat is een heel breed begrip. Maar een van de belangrijkste elementen in zachtmoedigheid is vergevensgezindheid. Een zachtmoedig mens is iemand die vergeeft. En dat is van het allergrootste belang. Ook bij het vinden van rust. Als u namelijk vasthoudt aan een stuk woede en wrok, dan zult u geen rust vinden. Jezus biedt die rust aan en kan u helpen bij het vertrouwen in hem, kan u helpen bij het vergeven. Maar u hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. U moet wel willen loslaten. Corrie ten Boom had na de Tweede Wereldoorlog een tehuis opgezet voor overlevenden van de concentratiekampen. En ze schrijft daarover, en ze schrijft dan dat mensen die konden vergeven, waren uiteindelijk in staat om hun leven weer op te bouwen. Maar mensen die vasthielden aan hun woede en wrok, die bleven de rest van hun leven gehandicapt. Weet u, u kunt misschien zeggen, ik weet niet wat u allemaal hebt meegemaakt. Ik wil ook duidelijk maken dat het niet betekent van ik vergeef, want dat was eigenlijk niet zo erg. Nee, dat is niet zo. En het is ook niet zo dat je zegt van ik vergeef het, want die persoon die heeft zich, die is veranderd of zo. Nee, dat is ook niet het punt hier zo. De reden waarom God vergeving zo belangrijk vindt, dat wij in staat zijn om te vergeven en bereid zijn om te vergeven, is dat wij kapot gaan aan de haat en wrok als we niet willen vergeven. De persoon die ons iets heeft aangedaan, die zal er geen last van hebben. Maar wij zelf gaan er wel kapot aan. En daarom wil God dat wij vergeven. We moeten als het ware die haat en wrok bij God neerleggen. En erop vertrouwen dat God uiteindelijk recht zal doen. Tussen hem en mij. En ik weet dat dat voor velen misschien geen makkelijk proces is. Misschien dat er hele moeilijke, ernstige dingen in uw leven zijn gebeurd. Maar ik wil er toch op aandringen om te vergeven. Bid God erom als u dat niet kunt. Bid God van, Heer, geef me die kracht om te vergeven. En hij zal u ook te hulp komen. Maar het is van het allergrootste belang dat u vergeeft. Want alleen dan kunt u ook echt die rust vinden die Jezus u aanbiedt. Een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die niet echt zijn woede kon loslaten, is Saul. Saul, de eerste koning van Israël, ontwikkelde een diepe haat en wrok tegen David. Hoewel David hem uiteindelijk niets gedaan had. Maar je ziet door zijn leven heen hoe Saul op een gegeven moment verteerd wordt door zijn eigen woede en haat voor David. Hij gleed af van kwaad naar erger. Allemaal omdat hij zijn woede en haat ten aanzien van David niet kon loslaten. Hij ging kapot aan zijn eigen haat. En met als dieptepunt dat hij de priesters van Nob vermoord. Of laat vermoorden. Het was zelfs zo dat toen hij het bevel gaf, dat zijn soldaten het niet wilden opvolgen. Omdat ze inzagen dat het gewoon dwaasheid was. Deze priesters hadden in goed vertrouwen David geholpen. Ze wisten niet eens dat David en Saul met elkaar in de klins lagen. Ze dachten gewoon van David is hier als een dienstknecht van de koning en hij vraagt om hulp. Dus natuurlijk helpen we hem. En Saul was daar zo gruwelijk boos over. Dat hij dan bevel geeft van maak ze allemaal dood. En uiteindelijk moet het een buitenlandse huurling zijn die het uit wil voeren. Omdat zijn eigen soldaten het ineens willen doen. En het laat zien hoe diep je kunt zinken als je vasthoudt aan een stuk haat en woede. Je gaat er aan kapot. Laat het los. Hoe moeilijk ook. Maak gewoon verstandelijk die beslissing. Zelf als je het met gevoel nog niet kunt doen. En leg het bij Jezus neer. Want dan kunt u rust vinden. Dan kunt u die rust vinden die Jezus u wil aanbieden. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Laatste punt wat ik met u Oh nee, ik heb nog een positief voorbeeld. Sorry, ik wil te snel. Dat is Jozef. He, Jozef is een beeld van iemand die bereid was om te vergeven. En die daardoor in staat was om elke keer weer op te bouwen. Het was natuurlijk volslagen onrechtvaardig dat hij werd verkocht als slaaf. En toch zien we nergens iets van wrok of opstandigheid. Nee, wanneer hij bij Potifar terechtkomt, dan zien we dat hij toch het beste van weet te maken. Hij weet als het ware de wrok en woede los te laten en uit de moeilijke omstandigheden het beste te maken. En opnieuw lijkt hij een groot onrecht. Na de beschuldiging door de vrouw van Potifar, belandt hij van eerst slaaf zijn ook nog eens een keer in de gevangenis. En opnieuw zien we daar dat er geen bittere, woedende Jozef is, maar dat er een Jozef is die de woede los heeft gelaten. En die opnieuw in staat is om het beste te maken van de omstandigheden waarin hij zit. Hij weet daardoor het vertrouwen te winnen van de bewakers. Jozef had ondanks al het onrecht wat hij leed, rust. Vrede met God. En daardoor ook een stuk vrede met veel medemensen. Het tegenovergestelde eigenlijk van Saul. En dat is ook de uitdaging aan u vanmorgen. Als u een stuk vrede mist in uw leven, dan zijn er misschien dingen die u niet wilt vergeven, waarin u vasthoudt. Bedenk dan wel, de persoon die u niet wilt vergeven heeft er geen last van. Maar u wel. U gaat eraan kapot. En God wil die last van u afnemen. God zal recht doen. Wanneer we het bij hem neerleggen. En in vertrouwen het ook loslaten. En aan hem overlaten. En dan vindt u rust voor uw ziel. Laatste. Is nederigheid. Leert van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. Las bij de voorbereiding een interessant verhaal over de koningen van Engeland. Op de donderdag voor Goede Vrijdag gaat de koningin van Engeland, of de koning, naar een speciale kerkdienst. En in deze kerkdienst geeft de koningin dan giften aan de armen. En deze traditie gaat helemaal terug tot aan de 13e eeuw. Zo lang wordt het al gedaan in Engeland. Vroeger gaf de koning of koningin voedsel, kleding aan de armen. Maar tegenwoordig wordt er vooral geld gegeven. Vroeger werden er niet alleen dingen gegeven, maar vroeger waste de koning of koningin de voeten van de armen. En dat vond ik wel heel opmerkelijk. Dus die koning of koningin vanaf de 13e eeuw heeft eeuwenlang op die donderdag voor Goede Vrijdag de voeten gewassen van de armen. Dat hebben ze helaas een aantal eeuwen geleden toch afgeschaft. Het was toch te nederig. Hè? Te vernederend voor een koning of koningin om dat te doen. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Een dergelijk vertoon van nederigheid ging blijkbaar toch te ver. Nederigheid werd door Romeinen gezien als een houding van een slaaf. En ook vandaag de dag worden we er opgeroepen om vol zelfvertrouwen te zijn. En om te vechten voor onze rechten. En nederigheid wordt ook vandaag de dag eigenlijk niet erg gewaardeerd. Maar toch is het iets waar de Bijbel ons toe oproept. Om nederig te zijn. En wat houdt dat nou praktisch in? Ik denk als ik naar mijzelf kijk dat een van mijn problemen was. Dat ik zo'n gevoel had dat mijn keel werd dichtgeknepen. Dat ik misschien toch ook belangrijk wilde zijn. Dat ik eigenlijk niet nederig wilde zijn. Maar nederigheid bevrijdt ons van de jacht naar respect. Van de jacht naar belangrijk willen worden gevonden. Nederigheid maakt ons vrij om te zijn wie we zijn. En dan kunnen we ook weer een stuk vrede vinden. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Jezus hoefde niet meer te zijn, hoefde geen indruk te maken op mensen. Maar was gewoon tevreden met wie hij was. Hij hoefde geen indruk te maken. En Jezus wil u en mij bevrijden van onze neiging om indruk te willen maken. Van onze neiging om belangrijk te willen zijn.
Jezus wil ons vrijmaken. Want als je dat loslaat, dan vind je rust. Rust voor je ziel. Dan kun je tevreden zijn met wie je bent. Vrijheid. Vrijheid en rust. Die twee gaan heel erg samen. Ons vrijmaken van bepaalde zaken die we van nature hebben. Zondige verlangens. Paulus roept in de brief aan de Filippenzen ook op tot eenheid. En hij legt ook direct een verband tussen eenheid en nederigheid. En hij schrijft in Filippenzen 2 van 1 tot 11. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Maak dan mijn blijdschap volledig volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon. Eén van ziel, één in streven. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. Daar zie je die. Die bevrijding van een stuk trots. Die bevrijding van het jagen naar respect. Het jagen naar bewondering. Ook dat is een heel belangrijk element in het vinden van vrijheid. En het mag misschien klinken alsof we het allemaal zelf moeten doen. Alsof we zelf moeten vertrouwen. Alsof we zelf moeten vergeven. Alsof we zelf nederig moeten zijn. Maar weet je, het zijn allemaal dingen waarin Jezus ons wil helpen. Maar het is aan de andere kant ook niet zo dat we zelf helemaal geen rol erin spelen. We moeten wel willen vertrouwen. En als we echt een beslissing nemen met ons hart om te vertrouwen in Jezus, dan zal Jezus ons ook tegemoet komen. En ons helpen om ook werkelijk dat niet alleen met het verstand te doen, maar ook met het gevoel te gaan doen. Zelfs met vergeving. Je kunt zeggen van, ik kan niet vergeven. Wel, je kunt het wel. Je kunt het allereerst gewoon met je verstand doen. En God bidden om je te hulp te komen. En weet u, Jezus zal je helpen om die vergeving meer te maken dan alleen maar van het verstand, maar ook in je hart echte vergevingsgezindheid te geven. Hetzelfde geldt met nederigheid. Wanneer we met ons verstand de beslissing nemen van Jezus, ik wil echt nederig zijn, zoals u dat ook voorschrijft in uw woord. Ik wil u volgen in zachtmoedigheid, in nederigheid. Weet u, dan komt Jezus je te hulp. En zal je helpen om ook echt die nederigheid, ja, echt een stuk van je aard te laten worden. En dan vind je rust. Rust voor je ziel. In deze jachtige maatschappij. De vraag van morgen is of u rust heeft. En als u het niet heeft, bent u bereid om uw houding te veranderen? Bent u bereid om de zaken die blokkeren los te laten? Jezus biedt het aan. Hij zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Jezus staat klaar. En de keuze is aan u. Amen. We willen nog met elkaar zingen. Opwekking 337. Mijn hoop is op u, Heer. En in het voorspel zal de collecte worden opgehaald. Laten we bidden. Ja, heren. Dank ook, heren, voor de rust die u ons wilt geven, heren. Voor dat u ook, ja, ons wilt leren, heren, om in vertrouwen op u te leven, heren. Om te vergeven, heren. Om nederig te zijn, heren. U wilt toch ook ons bijstaan in die zaken, heren. Want dat zijn zaken die vaak niet vanzelf gaan bij ons. U wilt ons ook van doordringen, heren. Dat het zo belangrijk is om uw rust te vinden, heren. Als we uw rust vinden, heren, dan zijn we eigenlijk automatisch al een stuk getuigen van wie u bent. Door zo in onze harten werken, heren. We willen zo een lichtend licht en een zout maken in deze wereld, heren. Zo met ons zijn. Heer, we danken u voor het offer van uw zoon, heren. Voor het voorbeeld dat hij ons ook heeft gegeven, heren. Dat hij ook voor onze zonde aan het kruis heeft gehangen, heren. Dat maakt ons vrij, heren. Ja, heren, leer ons toch ook vanuit dat te leven, heren. Vanuit wat Christus ons aanbiedt door het offer wat hij heeft gebracht, heren. Dat ook zo met ons zijn, heren. Dat we elkaar tot steun mogen zijn, heren, als gemeente. Dank u wel, heren. Voor wie u bent. Dank u voor het offer van uw zoon. Amen.
Als afsluiting wil ik nog met u zingen. Opwekking 99. En ik wil ook graag vragen om dat staan te doen. En na de eerste keer spreek ik de zegen uit. En dan zingen we het nog eenmaal. Opwekking 99. Ga dan heen, meedragende met u, de zegen van onze heilige van God de Vader en de kracht van Jezus Christus en de bemoediging van de Heilige Geest. En wees een zegen voor de mensen om u heen. Amen.
Volgen wil ik u ook trouwen.